Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. Het is goed om deze morgen hier bij jullie te zijn. En ik zou graag met jullie willen lezen Psalm 23. De laatste keer dat ik hier was, dat is al een poosje geleden, toen heb ik gesproken over het leven van Jozef. En ik had nog een paar meer preken in de serie Jozef. En ik dacht, ja, het is logisch om dat eigenlijk deze keer weer te doen. Maar het was zoiets alsof de Heere tegen me zei, nee, dat moet iets anders zijn. En dan ga je aan denken van, ja, wat kan het zijn? Je gaat dat zoeken op verschillende plaatsen. En eigenlijk werd ik een aantal keren bij Psalm 23 bepaald. En dan denk je van, ja, dat is eigenlijk zo bekend. Wat voor nieuws kun je daarover vertellen? Maar het was toch zoiets van, ik werd er steeds weer opnieuw bij bepaald. En ik dacht, nou, dan ga ik daar maar mee aan de gang. En ik denk dat het iets is wat we toch regelmatig nodig hebben, waar we terug naar moeten gaan. Ik wil het graag met u lezen. Misschien zegt u, het zou eigenlijk niet eens nodig zijn, want ik ken het wel uit mijn hoofd. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Het beeld van de herder is een overbekend beeld voor de mensen in het oosten in die tijd. Ik denk dat iedereen de herders regelmatig zag. Ze brachten hun kuddes terug in de omheining van de stadsmuur. En dan kon het gebeuren dat in de morgen al de herders daar samenkwamen bij die stadspoort. Misschien dat de schapen eerst nog iets moesten drinken of zo, maar dan kwamen daar die herders en die verzamelden zich. Dat is het beeld wat we lezen over die tijd. En dan had je al die kuddes, een grote wollige menigte om zo maar te zeggen, daar bij elkaar, buiten die stadspoort. En ik denk dat u en ik als buitenstaander zouden zeggen van wat gebeurt hier? Die schapen die weten toch niet meer waar ze naartoe moeten bij al die verschillende herders zo door elkaar. Maar dan kwam het moment dat de ene herder naar het noorden ging. En een hoog geluid produceerde. En de schapen die herkenden dat. En de andere die ging naar het zuiden. En die maakte weer een iets ander geluid. Wat weer andere schapen herkenden. En weer die andere herder die ging naar het oosten. En misschien anderen naar het noordoosten. En zo ging iedere herder zijn eigen pad, zijn eigen weg. En die maakte de geluiden die de schapen herkenden. De schapen herkenden het geluid, de stem van hun bepaalde herder. En daar gingen ze achteraan. Die kant gingen ze op. Niet alleen kenden de schapen, de stem van de herder, maar de herder die kende ook die schapen. Het was heel gewoon in die tijd dat de herder namen had voor zijn verschillende schapen. En hij kende en herkende al de schapen. Hij wist het karakter van die schapen. Het gebeurde wel eens dat een schaap die steeds weer weg wilde lopen, een poot gebroken moest worden. En zo had hij een heel persoonlijke band met zijn schapen die hij bij naam kende en een heel persoonlijke zorg voor die schapen. En we lezen in Gods woord over opperherders. Ik las ergens dat het soms kon gebeuren dat een opperherder verantwoordelijk was voor zo'n 10.000 schapen. En dat er dan kuddes waren van 400-500 schapen en daar waren dan herders over gesteld. En hij had dan misschien zo'n 50 herders onder zich met hun hondje enzovoort. En die moesten best wel aan kwalificaties voldoen. Die herders die werden dan uitgezocht, aangesteld of ook weer uit hun functie ontheven. Die herders die moesten kwalificaties hebben van ze moesten sterk zijn. Want ze moesten natuurlijk ontbering doorstaan als ze bij de schapen waren. Ze moesten de kudde kunnen beschermen tegen wilde dieren. Ze moesten actief zijn, ze moesten waakzaam zijn om te kijken wat er gebeurde met de schapen en rondom de schapen. Ze moesten kennis hebben van weiden, ze moesten kennis hebben van het weer, ze moesten kennis hebben van de ziektes die de schapen zouden kunnen krijgen. En wat een vergelijkenis, of vergelijkenis met hoe het vandaag aan de dag eigenlijk nog is. Want er zijn vandaag ook onderherders die als het goed is ook aangesteld zijn door die grote opperherder. Die ook sterk moeten zijn op een andere manier. Geestelijk. Die moeten onderkennen als er dwaalleringen en dwaalleraren binnen willen treden. Die waakzaam moeten zijn, die actief moeten zijn. Die ook het goede voedsel, de goede weide, moeten zoeken voor hun schapen. En we weten allemaal wat er over de herder gesproken wordt. De herder die zijn leven aflegt voor de schapen. Het beeld van onze Heer Jezus Christus. Steeds weer opnieuw door de hele Bijbel heen, het hele Oude Testament, zien we steeds weer het beeld van de herder. En Petrus spreekt erover in 1 Petrus 5. In dit gedeelte, in Psalm 23, zien we eigenlijk drie hoofdlijnen. Ten eerste het geheim van een vreugdevol leven. De herder die voorziet in elke nood. Het begint natuurlijk met: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dan zien we ook in deze psalm het geheim van een vreugdevol sterven. Elke vrees die weggenomen wordt. Want er staat zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Of zoals het ook vertaald wordt, een dal van schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En het geheim van een vreugdevolle eeuwigheid. Alle verlangens die vervuld gaan worden, staat tenslotte: ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dan beginnen we met het geheim van dat vreugdevolle leven. Het voorzien in elke nood. En er staat: de Heer is mijn herder. Ik herinner me dat er een moment was dat we weer afscheid namen van mijn ouders. En dat ik Psalm 23 ook met hun las. En dat we specifiek ook stilstonden bij dat mijn. En dat dat iets was waarvan wij konden zeggen: dat hebben wij gemeenschappelijk. Wat er ook gebeurt. Mijn moeder die werd toen al lichamelijk wat zwakker. Wat er ook gebeurt. Wij hebben dezelfde herder. En we komen op dezelfde plaats terecht. En dat is zo belangrijk, dat jij kunt zeggen: de Heer is mijn herder. Want als je kunt zeggen: de Heer is mijn herder, dan is al de rest van deze psalm ook voor jou en voor u. En als je dat niet kunt zeggen, dan is de rest van de psalm ook niet voor u. En daarom is het zo belangrijk dat je niet hier weggaat zonder dat je kunt zeggen: ook de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nou, Ik denk dat een heleboel hier al gauw denken van toch wel iets. Ik zou toch wel wat meer, het zou toch wel wat gemakkelijker zijn als ik financieel of materieel wat meer kon doen. Of ik schiet wijsheid tekort. Of ik mis een stuk vrede. Of ik mis een stuk leiding. Of ik mis dit, of ik mis dat. Ik mis toch wel iets. En David, je zou zeggen, hij was de grote koning. Hij kon het makkelijk zeggen. Denken we misschien. Hij had tenslotte zijn ivoren paleis en hij had zijn koninklijke maaltijden. Hij kon makkelijk deze psalm schrijven, zou je denken. Maar hij had ook andere tijden gekend. Hij was op de vlucht geweest voor Saul voor veel jaren. En hij had gewoon geleerd van de schapen. De schapen, daar had hij van geleerd, van die vertrouwen zich volledig aan de herder toe. En als ze de herder hebben, dan hebben ze eigenlijk alles wat ze nodig hebben. Ik dacht nog terug aan de tijd dat we in die voorkust waren. En dan zag je de geiten over het hele dorp verspreid, overal lopen. Maakte niet uit waar, overal waren wel wat geiten. Die zochten hun weg wel. Maar de schapen, die werden 's avonds in een omheining geplaatst. En er waren altijd wel jongetjes die de schapen moesten hoeden, want die hadden een herder nodig. En zolang ze een herder hadden, dan was het goed. Dan wisten ze dat ze de bescherming hadden die ze nodig hadden. Er staat dat hij ons brengt naar grazige weiden. Hij doet ons nederliggend. Als je een schaap ziet neerliggen, dan weet je dat hij voldoende gegeten heeft. Dat hij verzadigd is. Dat hij het goed heeft. En wat zijn onze grazige weiden? Dit boek wat we mogen hebben. Waar altijd genoeg in staat voor ons, voor elke situatie in ons leven. Hij wil ons brengen naar zijn grazige weide. Jeremia 15, vers 16, die zegt ons: zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap, mijn harten. Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere God der Heerscharen. En dan spreekt het over rustige water. Ik zal geen gebrek hebben. Hij zal rust, hij zal verfrissing geven. Schapen die zijn nogal schrikkerig. En die moet je niet naar een snel stromende rivier of een waterval brengen, maar rustige wateren. Ik vind het trouwens zelf ook rustgevend om bij een kabbelend beeldje, een beekje te zitten. Of bij een watertje wat je misschien in de morgen, waar je in de morgen de zon ziet opgaan. Maar hij brengt ons daar rustige water. Hij is het ook die ons rust wil geven. Hij zegt ook tegen ons: kom tot mij. De Heer Jezus zegt: kom tot mij. Neem mijn juk op u. Dat juk wat niet te zwaar is, wat niet te groot is, wat past. Neem mijn juk op u en leert van mij. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En dan gaat het verder. Hij verkwikt mijn ziel. Ik vind dit zo heel mooi. Want er staat eigenlijk: hij herstelt. He restores my soul. Hij herstelt mijn ziel. Ik zal geen gebrek hebben aan innerlijke genezing. Wat er ook is in je ziel, wat voor verwonding er ook is, wat voor trauma je ook te verwerken hebt, waar je ook doorheen moet, welke moeilijke ervaring je ook ervaren hebt, hoe moeilijk het ook is om iemand in een bepaalde situatie te vergeven, hij is er en hij kan herstellen. Zeg nooit: mijn wond is te diep, mijn moeite te groot, mijn zorgen te veel. Want hij wil herstellen en hij kan herstellen. Het is niet zo van: hij zou mijn ziel misschien kunnen verkwikken. Nee, hij kan, hij wil onze ziel verkwikken. Hij verkwikt mijn ziel. En hij doet dat als we hem daarvoor willen vertrouwen. Als we geloven dat dat in het totaalpakket van de herder zit, om zo maar te zeggen. Door Gods soevereine genade kan Hij het goede doen voortkomen uit ons falen en zelfs uit onze zonden. Zekere meneer Stuart Holden die vertelde het volgende over een groot Schots herenhuis. En daar hadden ze een bepaalde ruimte, een bepaalde kamer. En daar waren allemaal prachtige tekeningen aan de muur gemaakt. En op een dag gebeurde het dat een hele kan met frisdrank over een van de muren ging. En die hele tekening op die plaats die was verknoeid. Maar er was op dat moment een gast in het huis. Die heette meneer Lord Landseer. En op een middag toen alle mensen daar in dat huis, zijn gastheer, gastvrouw, weggingen naar de heide. Toen ging hij naar die plek toe en met een paar grote sierlijke streken met houtskool maakte hij daar een tekening. En hij begon daar zijn artistelijke begaafdheden op uit te oefenen. En toen de familie weer thuis kwam, toen werden ze het getuige van een prachtige waterval omringd door bomen. Met allerlei wild daar tussen de bomen. En hij had de bevlekte muur veranderd in een van zijn meest succesvolle expressies van het leven van de hooglanden daar in Schotland. God, die kan onze situatie, onze moeite, onze trauma's nemen en daar iets uitwerken. Hij is in de zaak van het herstellen. En hij kan dat veel beter doen als wie dan ook. Ik weet niet of u zich nog herinnert, maar een heel aantal jaren geleden, toen was er eens een keer iemand die met een mes het Rembrandts nachtwacht bewerkte. En dan werden de meest begaafde mensen voor uitgenodigd. En er werden kosten nog moeite voor gespaard om dat schilderij te herstellen. God kan dat toch veel beter doen als wie dan ook hier in deze wereld. Hij leidt mij in de rechte sporen. Ik zal geen gebrek hebben aan leiding. Hij wil ons leiden in wat juist is volgens Gods woord om te doen. De weg die we moeten gaan, die Hij voor ons heeft. Morele leiding. En er staat er om zijn naams wil. Ik vind dat geweldig mooi zoals dat er staat. Om zijn naams wil. God die wil graag dingen doen voor zijn eer. En zo is zijn karakter. En dan denk ik aan Mozes. Op een gegeven ogenblik dan hebben we de geschiedenis dat het volk gezondigd heeft. Dat ze een gouden kalf gemaakt hebben. En dat ze dat kalf aanbidden. En dan wil God het hele volk vernietigen en met Mozes verder gaan. En dan is het Mozes die tot God gaat. En die eigenlijk tot God zegt van, ja, als u dat doet, wat zullen de Egyptenaren dan wel niet gaan zeggen? Die Egyptenaren voor wiens ogen u zulke geweldige grote wonderen gedaan hebt. Die zoveel van uw karakter, van uw macht, van uw majesteit hebben gezien. En die zullen dan zeggen, de Heere God heeft hun tot hun onheil uitgeleid. Het viel mij op hoe vaker gesproken wordt over om Gods naams wil. Of om mijn naams wil als God spreekt. David die spreekt in Psalm 25 vers 11 over, om uw naams wil vergeef mij mijn ongerechtigheden, want die zijn groot. En hij dacht aan Gods eer, aan Gods karakter. God kan niet handelen anders dan in lijn met zijn eigen karakter, met zijn heiligheid, met zijn goedheid, met zijn liefde. Een paar psalmen verder, Psalm 31 vers 3. Om uw naams wil zult gij mij voeren en leiden. God die wil ons leiden om de eer van zijn naam. Wij denken zo vaak dat het om mij of om ons gaat in ons leven, maar het gaat om God. Hij wil handelen in ons leven en door ons leven. Hij wil handelen met ons in een wijze waardoor Hij de eer en de glorie krijgt. Psalm 106, vers 8. Maar hij verlost hen om zijn naamswil, om zijn kracht bekend te maken. God doet dingen om zijn naam, om zichzelf te laten zien. Jesaja 43, vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet meer. Jesaja 48, vers 9. Om mijns naamswil vertraag ik mijn toren. Heb God geduld. Hij is een genadig, een langmoedig, een geduldig God. Terwille van mijn lof bedwing ik mij. God wil zo handelen met u en mij, dat hij uiteindelijk tot zijn eer en glorie komt. En Ezekiel, dat is een heel gedeelte, de tiende verse, die laat eigenlijk zo duidelijk zien dat het om Gods naam gaat en niet om het volk Israël. Het is God die spreekt over het volk Israël, wat weer terug zal komen in het land en waar God verder mee zal gaan. En daar staat er niet om uwentwil, maar om mijn heilige naam. En aan het eind van die tien versen, niet om uwentwil, het gaat om God. Dan het geheim van een vreugdevol sterven, elke vrees die weggenomen wordt. Kort geleden ben ik ook naar Mozambique geweest, daar hebben Martin en ik elkaar nog ontmoet en 2 dagen daarvoor was dat ongeluk daar in Tripoli. En later hoorden we dat een dochter en een schoonzoon van kennissen daarbij betrokken waren. En we zijn naar de begrafenis geweest. Ik kreeg de indruk van dit was een jong stel. Alles was geweldig voor hun. Allebei een goede baan. Hij hield van snelle auto's, geweldige huwelijksreis hadden ze achter de rug in Zuid-Afrika. Safari, gezwommen met de dolfijnen. En alles leek een sprookje, een geweldige vriendenkring die daar ook op die herdenkingsdienst aanwezig was. Het kon eigenlijk werelds gezien niet mooier. Maar de dienst was leeg. De naam van God werd er niet in genoemd. En over de hemel werd niet gesproken. En dan denk je van, dit waren mensen die hadden alles. Alles wat hun hartje maar kon begeren. En eigenlijk kom je tot zo'n conclusie. Als dan zo'n vliegtuig neerstort en in 1 keer terug van hun huwelijksreis zijn ze er allebei niet meer. Eigenlijk hadden ze helemaal niets. Want als we de herder niet hebben, dan hebben we niets. En opnieuw wil ik zeggen tegen misschien jonge mensen die hier zijn, of wie nog geen keuze gemaakt hebt, als we de herder hebben, dan hebben we alles. Daar gaat het om. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, en heel vaak wordt er daar gedacht aan het dal van de doden, Doodsjordaan waar een ieder doorheen moet gaan, zoals dat zo symbolisch genoemd wordt. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Maar het kunnen ook gewoon de moeilijke en onbegrijpelijke situaties zijn in ons leven. Waar we geen antwoorden en geen verklaringen voor hebben. Waar we bijstaan en ons afvragen van waarom gebeurt dit in mijn leven? En ik dacht aan een vers in Gods woord. Wie onder u vreest de Heere? Wie hoort naar de stem van zijn knecht wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd? Nou, het kan best zijn dat die mensen deze morgen zijn die zeggen van, ik ben een beetje van licht beroofd. Ik zie het niet helemaal precies meer. Ik heb het gevoel dat ik een beetje in duisternis wandel. Maar er staat er, vertrouwen hij op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dat is iets wat altijd over mag blijven. Vertrouwen hij op de naam des Heeren. Vertrouwen hij op zijn herder. En steunen op zijn God. En als je dat hebt, ook in het oog van de dood, of in wat voor moeite dan ook, dan heb je alles. Charles Wesley die zei toen hij op zijn sterfbed lag, ik zal verzadigd worden met zijn beeld. Verzadigd, verzadigd. Hij wist dat het geweldige ging komen. Staat ook hier, gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij bedauwen. Let wel, het is God die een tafel toebereidt voor de ogen van de vijanden. Het laat ons iets zien van de gastvrijheid, van de Oosterse gastvrijheid. En ik denk dat het voor ons eigenlijk heel vreemd eigenlijk overkomt, de Oosterse gastvrijheid. Maar als we dan even het beeld van Abraham voor ons nemen. Abraham die gasten kreeg midden op de dag en tegelijkertijd werd het beste, het vette kalf geslacht en er werden koeken bereid. En als je dan later ook denkt dat diezelfde gasten ook bij Lot kwamen, hoe Lot ze eigenlijk ook binnenhaalde. En het is voor mij onbegrijpelijk dat hij toen de hele stad de hoop riep daarom, dat hij eigenlijk bereid was om zijn dochters naar buiten te sturen in die situatie. Ik denk ook niet dat we dat moreel kunnen rechtvaardigen, maar het laat wel iets zien van hoe belangrijk gasten waren. En als je als man of vrouw die vervolgd werd bij iemand in huis kwam als gast, dan hadden de vijanden geen kans meer. Dan konden ze buiten blijven staan. Maar jij genoot de volledige bescherming van jouw gastheer, van jouw gastvrouw. En in zekere zin weten we ook dat wij gered zijn. Wij weten dat we gered zijn door het bloed van Christus. En we zijn genodigd aan die tafel. En we zitten nu aan die tafel. We zijn uit de klauwen van de tegenstander gered, van Satan en zijn demonen, gered door het verlossingswerk van Christus. En nu staan ze als het ware toe te kijken hoe wij zitten aan de tafel en mogen genieten van al de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten die God voor ons toebereid heeft. De tafel is een beeld van gemeenschap. En er staat in Hooglied, zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mij nadder zijn geur. Laat zien dat als wij in die gemeenschap, in die nabijheid leven van die koning der koningen, dat wij die geur voor Christus zullen zijn, die God van ons vraagt om te zijn. Die God van ons het verlangt dat we zijn, die wij kunnen zijn. Als wij met die koning aan tafel zijn, geeft mijn nadders zijn geur. Gij zalft mijn hoofd met olie. Het was gewoon, las ik, dat een herder ook de koppen van de schapen die dan beschadigd waren door misschien schrammen, wonden die ze opgelopen waren door door het struikgewas, dat die gezalfd werden voor genezing van de wonden. De priester werd gezalfd voor de inwijding, de koning voor zijn kroning. En zalving met olie, dat spreekt over het algemeen, over zegen en onderwijs van en door de Heilige Geest. En dan staat er, mijn beker vloeit over. Zo aan die tafel met de koning zitten en we worden gezalfd door die koning, dan is het werkelijk zo dat onze beker over mag vloeien. Psalm 16 zegt, overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. En de Heer Jezus zegt het zelf ook in Johannes 10. En ik geef ze overvloed. Johannes 10, vers 10. Johannes 7, wie in mij gelooft, krijgt de schrift, zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als we mogen wijden in zijn woord. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Wat een garantie dat God met ons is. En dat ook zijn genade genoeg is. Het viel me op dat er stond, of staat, volgen. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Ik dacht, ja, dat gaat toch eigenlijk allemaal gelijk op. Gods genade is daar wanneer we het nodig hebben. En zijn goede tierenheid is daar wanneer we dat nodig hebben. Maar ik denk dat er situaties zijn dat we dat op dat moment niet altijd helemaal zo ervaren. En soms pas achteraf zeggen van ja, ook daar, ook al had ik het moeilijk in dat moment en zag ik het niet zo, ook daar was Gods goedheid en genade aanwezig. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Soms zijn er van die momenten waar we net over lazen in dat tekstgedeelte, dat het voelt alsof we wandelen in duisternis, door licht beroofd. En dat het simpelweg alleen op vertrouwen en steunen op God en zijn woord aankomt. En tenslotte is daar het geheim van een vreugdevolle eeuwigheid. Alle verlangens die vervuld gaan worden. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot die lengte van dagen. Ik zal, dat is de zekerheid des geloofs. Gods woord zegt dat niemand zal rukken uit de hand van mijn vader. Als hij spreekt over zijn schapen. Johannes 10 vers 23 dacht ik, eens even kijken. Daar ergens in ieder geval staat er dat niemand hen zal rukken uit de hand van mijn vader. Ik ken ze en zij volgen mij en ik geef een eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik herinner me dat er een jongen in ons dorp was, in die voorkust, Giekbode. En die was al een tijdje ziek, hij had aids. En we hadden meerdere keren met hem gesproken over het evangelie. En op een gegeven ogenblik zei hij van, ja, maar er zal geen plaats voor mij zijn. En we hebben toen met hem gedeeld uit Johannes 14, dat in het huis van de Vader vele woningen zijn en dat de Heer Jezus naar daartoe ging om plaats te bereiden. En hij geloofde dat op dat moment. En wij geloven dat hij daar is. Wat een geweldig vooruitzicht heeft u en hebben wij, heb ik, als we denken dat we in het huis, eraan denken dat we in het huis des Heren zullen verblijven. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, dat spreekt natuurlijk over dat bij het bazuin van het geklank van de bazuin de doden onvergankelijk worden opgewekt en ons voor zullen gaan en wij zullen daarna met hen verenigd worden in de lucht. En dan staat er, en zo zullen wij voor altijd bij de Heren wezen. Paulus die zegt in Filippenzen 1 vers 23, ik verlang ernaar met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hij heeft iets van die toekomst, van de hemel geproefd. Hij wist wat er ging komen. Hij wist, dat is de allerbeste plaats. Daar is geen moeite, daar zijn geen tranen. Daar is eeuwige gemeenschap en heerlijkheid bij de Vader. Maar hij zegt tegelijkertijd, maar nog in het vlees blijven is nodiger om uwentwil. Laten we het beste doen wat we hier nog kunnen doen op aarde, voor de Heere leven. En dan zijn we hier, als we hier op deze aarde nog zijn, eigenlijk tegelijkertijd herder en ook schaap. Eigenlijk zijn we allemaal wel ergens verantwoordelijk als herder. De moeder, de vader voor de kinderen, de juffrouw voor de zondagschool. De mensen die God in jouw verantwoordelijkheid heeft geplaatst. En natuurlijk zeker ook de oudsten, diakenen, de onderherders om zo maar te zeggen. En als we die taken mogen doen hier, dan mogen we ook weten dat we altijd ook die geweldige zekerheid mogen hebben. Dat we zijn schaap zijn mogen. Dat we de goede herder hebben. Dat we voor zijn rekening zijn. Dat we naar zijn stem mogen luisteren. Het allerbeste komt nog. Amen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat uw woord zo rijk en zo overvloedig is, dat die grazige weiden ook bij u te vinden zijn. Ja, dat er overvloed en overvloed van genade voor uw aangezicht zijn. We willen u zo danken dat u ons wilt tegemoetkomen als de goede herder op de plaats waar we zijn. En dat u ons bij name kent en weet wat we nodig hebben. En dat dat ons steeds ook mag sterken en bemoedigen. En dat we mogen weten dat u al de dagen van ons leven diezelfde goede herder bent en zult zijn. En dat we mogen uitzien naar de dag dat we tot in lengte van dagen voor u en met u zullen leven. Amen.